Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Psalm 122, de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig op weg ziet. Wij staan gereed om naar Gods huis te gaan, het huis waar de oude Anna leefde. Psalm 122, 1 en 2. Wanneer wij geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren, worden als het goed is ook onze zonden weer helder en duidelijk voor ogen gesteld. En zingen wij als antwoord Psalm 32, 1, welzaligheid, wiens zonden zijn vergeven. Spiegelen wij onze handel, onze wandel, ons hart, onze gedachten op van de afgelopen kerstdagen in de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de dag, de rustdag, dat ge die heilige aparte. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft die wet samengevat, verkort en scherper gemaakt. Door te zeggen, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al de kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk luidt, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Bidden wij samen om de opening van de schriften en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, heerlijke God, goedertieren Vader, milde zegen Ader. Zo mogen we opnieuw in uw huis te samen zijn. Misschien hebben we wel gedacht thuis van, maar alweer naar de kerk, papa. Leer ons beseffen welke heerlijke cadans het is om dag in dag uit in uw huis te mogen komen, in uw huis te mogen toeven. En dat we op mogen gaan, daar waar elk zich buigt en waar de ark is die van uw gunst getuigt, die van uw zondaars liefde spreekt, uw woord, die met uw Heilige Geest tezamen zo'n machtig liefdespaar vormen, geschenk van het alvermogen. Heere, heb dank dat we zo hier mogen zijn, want wij zijn mensen die voortdurend in onszelf schuldig zijn. Niet alleen maar met woorden kunnen we dat zeggen, maar u laat het ons elke keer zien als u uw heilige wet op zijn scherpst op ons af laat komen. Als al die eisen steeds weer klinken. En als wij moeten zeggen, Heere, dat is in mijn leven niet het geval. Zelfs al denken we misschien dat het bijna volmaakt is, het is niet het geval. Die volmaakte liefde. Maar uw ark spreekt van uw volmaakte liefde, plaatsvervangend. O Heere God, leer ons vanmorgen dan ook iets verstaan voor het eerst of opnieuw met jong en met oud van de rijkdom van de welzaligheid zij wiens zonden zijn vergeven. Welza aser, dat is dan zalig, wie het mag gebeuren. Leer het ons vanmorgen als we onze oren leggen aan de deur van de tempel bij Anna uit Aser, uit dat gelukzalige geslacht. En geef, o Heere God, dat we met haar mee kerstfeest mogen vieren. Misschien hebben wij in de afgelopen dagen helemaal geen kerstfeest gevierd. Het was allemaal weer zo gewoontematig wellicht. Misschien heeft het ons niet echt weer geraakt. Dan bidden we, mag het dan nu gebeuren? Want, ach Heere God, u kent geen nabetrachting en geen voorbetrachting. Uw woord is altijd heden. Leer ons ook op dat woord achterslaan, net als Anna. En de herders die op het woord gingen en kwamen en getrokken werden door dat woord, die het woord controleerden, die altijd bij dat woord bleven. Leer ons ook niet onze oren leggen op ons hart. Wat wij voelen allemaal, dat doen we zo makkelijk. Wat wij menen bij ons verstand. Wat wij wensen, ook in de kerk, onze kerk wensen. Maar leer ons dat woord horen. En mag het zijn, door de krachtige werking van uw Heilige Geest gehoorzamen. O Heere God, wees zo opnieuw in ons midden van ons, naar uw goddelijke belofte. En maak het een heerlijk uur, voor eer van uw naam, die heilig is, drievuldig groot en heilig. Tot zaligheid van onze zielen en onze lichamen beide. En tot zegen voor hen met wie wij verkeren mogen. Uit genade alleen, smeken we u dat. In Jezus Christus naam. Amen. Lucas 2, opnieuw. Lucas 2. Vanaf 25 tot en met 40. Lezen wij daar samen het woord van de Heere God. Lucas 2 vanaf 25 tot en met vers 40. En ziet. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelve in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet op een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En daar was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asa. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te die hetzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weer naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt door de Geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de prediking dus. De versen 36 tot en met 38. Met een bijzonder, zet ik een streep onder. En er was Anna uit de stam van Aser. Kerstfeest van Anna, uit de stam van Asa. Kerkenraad van de wijkgemeente Morgenster maakt u bekend dat dominee H. Zwijstra gemeend heeft te moeten bedanken voor het beroep dat op hem was uitgebracht. Wij wensen de kerkenraad wijsheid en Gods licht bij het zoeken naar een nieuwe herder en leraar.
U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor diaconie en kerk. Straks een extra collecte voor de eredienst. Wij zingen die heerlijke Psalm 42, 1, 2 en 5. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt. Niet sterken naar het genot, verlangen naar Gods huis. Psalm 42, 1, 2 en 5. Kerstfeest van Anna uit de stam van Aser. Daar ligt, gemeente van onze Heer Jezus Christus, een oude man, 147 jaren oud, op zijn sterfbed. Hij is moe, moe van zorg, moe van opgekropt leed, moe van verzwegen schande, gewond door zijn oude zonden. En in de schande van zijn kinderen krijgt hij de onbetaalde rekening van zijn eigen leven gepresenteerd. Hij lijdt naar een stervende kan dingen zeggen die in zijn leven nooit over de lippen kwamen. Die Jacob toch. Die oude Jacob. En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar. Zodat de dagen van Jacob, de jaren zijn levens geweest zijn 147 jaar. Toen nu de dagen van Israël, Jacob, naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef. En zo riep hij de een na de ander. O zijn zonen, verzamelt u. En ik zal u verkondigen wat u in de navolgende dagen wedervaren overkomen zal. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob. Hoor naar Israël. Uw vader. En met een laatste opvlamming van geestkracht en met diepe ernst komen daar over de lippen van die oude Jacob in de schaduw des doods wonderlijke, onvergetelijke woorden. Ja, door het geloof, Hebreeën 11, heeft Jacob stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende aan het hoofdeinde van zijn bed. Ziet u die jongen staan? Eerst Ruben, dan Simeon, dan Levi, en op een gegeven moment knielt voor de bijna blinde aartsvader nog een man. Wie is dat? Wel, dat is Aser. Aser, niet zoveel van bekend. Zogenaamd van Lea, Aser. Maar eigenlijk van Zilpa. Zijn naam betekent wel gelukzalig, Aser. Och, ik zal die hele geboortegeschiedenis maar niet gaan verhalen. Maar het hangt van haat en nijd en jaloezie aan elkaar. Die Bilha en Zilpa baarden op Rachels en Lea's knieën. Zo gaf Rachel en Lea namen aan kinderen die eigenlijk van anderen waren. En deze naam is nogal dubieus bedoeld, Aser. Wel gelukzalig, want zo roept zij en bedoelt zij met een sneer naar Rachel, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. Ja, ja. Maar wel een banaal, horizontaal en wereldgelijkvormig geluk, hoor. Aser, wat zal Jacob tegen hem nou zeggen? De Heilige Geest verlicht zijn blinde ogen, verlicht zijn blind verstand en geeft hem te spreken. Van Aser, zijn brood zal vet zijn En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Nou, is dat nou een zegen? Nou, het is wel klare taal in ieder geval, Aser. Je kostje is gekocht, man. Naar het materiële zul je dus geen gebrek lijden, dat is duidelijk. Zijn brood zal vet zijn. Nee, Aser is niet voor een dubbeltje geboren, maar voor een riksdaalder. Geen kale deftigheid. Geen adel zonder centen. Nee, Aser, man, dat noem ik nou nog eens boffen. Joh, je doet je naam wel eer aan, geluksvogel. En deze aardse zegen komt nog uit ook. Mozes bevestigt hem later als die uitroept. Aser zij gezegend met zonen. Hij zij zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. Vet. Aser. Geluk. En die stam Aser die krijgt een lange strook land aan de kust van de Middellandse Zee, moet u de plattegrond van Israël maar eens nakijken. Uiterst vruchtbaar. Allerlei kostbaarheden komen daar vandaan. Het vette der aarde. Het is waar geworden. Jacobs zegen. Maar ja, gemeente, we zeggen het wel eens meer tegen elkaar. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Zeker aardse wilde. Aser wordt in die rijkdommen en door die rijkdommen heen, en niet vanuit de rijkdom zelf, maar er doorheen verzocht. Aser ziet al die rijkdom niet met geestelijke ogen. Kan er niet geestelijke taal uitpeuren. Kan er niet geestelijk dankbaar voor worden. Verstaat ook niet dat al dat aardse geluk als een heenwijzing dient naar het koninkrijk der hemelen. Dat de gaven altijd bedoelen te leiden naar de gever zelf. Verstaat wij dat nog? Jullie, wij, oud en jong, gaat het tegenwoordig ook niet heel vaak om de gaven en niet om de gever. Want er wordt zo genoten van al die aardse dingen en ik doe daar net zo hard aan mee hoor. En het genieten op zich, dat is mag, maar laten we toch uitkijken voor dat platvloerse heidendom dat ons alom omringt. Radio, televisie, reclames, alleen al die folders. Hedonisme, genotzucht zonder grenzen. Kijk toch uit, lieve gemeente, dat we ons niet doodgenieten. Soberheid in je levensstijl, dat is een christelijk kenmerk. Bij Aser gaat het al vlug mis. Richteren 1 vertelt ons dat hij nalatig was, dat hij lui was in de dienst des Heeren. Onbekeerd. Die stam weigert eenvoudig om de goden vijandige bevolking weg te jagen zoals het in het plan des Heeren voorzien was. Hartelijk bedankt voor de eer, maar daar beginnen wij niet aan, zeg. Dat is wel erg riskant. Wij gaan ons hachje daar toch niet voor wagen, nee, nee. Wij blijven liever zitten waar we zitten en genieten van ons geluk. Dank u wel, heren, ik doe niet mee. En Deborah spaart in haar bekende lied dit schandelijke gedrag allerminst. Aser zat aan de zeehaven, rustte lekker op de stranden en bleef in zijn riviermondingen. Staat een ander woord, maar ik heb het helderder getracht te vertalen. Zat aan de zeehaven, heerlijk. Het lijkt wel de Franse Riviera bij Aser. Saint-Tropez. Waarom zou men zich druk maken? We hebben toch alles wat ons hartje begeert? Maar wel liefje, wat wil je nog meer? Waarom zouden wij ons druk maken over die Kanaanieten? Goud, geld, goed, grond, vakantiehuisjes, caravans, kerstpakketten, mensen, kinderen. Hangen wij er ook zo aan? Weet u niet dat een rijke, materieel rijke, in de schrift nauwelijks zalig wordt? Eerder, zegt de Heere Jezus, gaat een kameel door het oog van een naald dan zo'n verslaafde aan zijn rijkdom, zo'n rijke, het koninkrijk Gods binnengaat. Het is maar een weet. Niet waar? O Aser, o Aser. En ik hoor Jacobus. Ja, over Jacobus spreken we niet zoveel. Dat past niet in onze luxe cultuur. Dan gaat er zoveel stuk. Wat zeg je, Jacobus? Welaan nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn door de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. En wat daar verder volgt. Jacobus 5. Aser. Verhorizontaliseerd. Vermaterialiseerd. Verluxed. En met het tiens. Stammenrijk afgescheurd van Davids huis en vele jaren later, tracht die gelovige koning Hiskia de eredienst te herstellen. En hij zendt boden, ook aan Israël, om weer aan het paasfeest deel te nemen in Jeruzalem. En die boden beroepen, bekeert u van uw dwaalwegen, arme boden. Overal worden ze bespot en uitgelachen. Niemand neemt ze serieus. Op een paar na, die de Heere ootmoedig vreesden. Toen ben ik in de voorbereiding bij een tekst gekomen, zo wonderlijk. 2 Kronieken 30, zo ook in Aser waren er sommigen die zich verootmoedigden en te Jeruzalem kwamen. Sommigen in Aser die zich verootmoedigden. Wat een machtige tekst. Tussen al die aardse hedonisten, die aardse gelukzoekers, een paar die omhoog zochten. Een paar. Verder ontdek ik in het hele Oude Testament van Aser geen spat meer. Aser, ben je dan toch verloren gegaan? Heeft de roest van je rijkdommen ook jouw vlees als een vuur verteerd? Aser, een paar. En er was Anna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Vindt u het geen wonder? Ik vind het zo geweldig. Van die paar naar Jeruzalem. Wat een heerlijke, verlossende, soevereine, trouwe liefde. God straalt hier naar voren. Uit dat meest afvallige, aardse, rijkdomzoekende geslacht. Wat de Heer er nog sommigen te Jeruzalem brengt. En van die sommigen houden we er nog eentje over. Kerstfeest. Een oude stakker, zouden we zeggen. Een oud vrouwtje. 84 jaar. Wat een troost Rijk onderwijs zit alleen al niet in dit stuk schriftgeduigenis. Hoe leefden onze voorgeslacht? Wie zal het zeggen? Misschien weet u ervan, ik weet het niet. Je hebt mensen die toen tegenwoordig aan genealogie, geslachtsonderzoek. Hoe leefden onze ouders? Hoe was het bij u thuis? Hoe is het bij jouw familie? Moeten ze niks hebben van de Heere God? Moeten ze niks hebben van die vrome kerk? Willen ze er niks van weten? Heb je er zelfs woorden over? Ja, dat kan. Of heb je er verdriet om? Tranen, je man, je vrouw. Nooit wanhopen, mensen. Nooit wanhopen. Ouders, als je kinderen, nooit wanhopen. De Heere kan uit stenen kinderen van Abraham verwekken. En uit Aser een Anna verwekken. Ja. Die houdt die over. Nou, je zal zo een maar overhouden. Bid maar veel voor ze. En scheld niet veel op ze. Bid veel. Wandelt maar stillekens achter hem aan. Achter uw heiland. Hij wijst u de wegen. Leer mij uw weg, o Heer. Laat mij geen dwangbuis worden. En daardoor een steen des aanstoots voor mijn kinderen. Maar een ootmoedige getuige in liefde. Anna, uit de stam van Aser. Wie had het kunnen denken? Ik niet. Toen ik zo begon aan de preek niet. En het is nog veel heerlijker dan letters kunnen zeggen, want Anna betekent uit genade. Genadegeschenk van de bedeling. Onverdiend cadeau, kind van Gods armenzorg, begenadigde. Aser, ben jij te rijk om te leven van giften en van gunsten en geschenken? Welaan, Aser, hier heb je jouw Anna. Levend van, terend op, geboren uit genade. Dochter van Fanuel. Dat betekent, dat is in het Hebreeuws betekent het dochter van Pniel. Zo heette de vader van Anna, Pniel. En Pniel betekent, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Een man wiens oog verder keek dan het aardse geluk. Een man die in plaats van dat vette koningseten het vette van Gods huis gesmaakt heeft. Eén van die paar in Jeruzalem over Pniel. En ik denk aan dat kribbekind in de armen van Zacharias en van Maria en van Simeon. En Anna staart er ook maar naar, dat kind, in opperste aanbidding. En ze ziet in dat kind de ware Pniel. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Want niemand heeft ooit God gezien, behalve de enige geboren zoon des vaders die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard uiteengezet. Kijk maar Anna, kijk maar goed naar dat kind, die het woord is zonder spreken, die vorst is zonder pracht. En er was Anna. En dan denk ik terug. 3 weken terug heb ik u gepreekt over een andere Anna, Hanna, genadevolle, bij het dopen, weet u misschien nog? Ik ontdek ook heel veel verschil, maar er liggen ook een paar enorme parallellen. Treffende gelijkenissen. Hanna is het te doen om het heil van God. Daarom wijdt zij haar Samuel aan de dienst des Heren. Nadat hij gespeend was, 3 jaar oud ongeveer. Anna gaat het niet minder om het heil van God. Daarom verwachtte zij met heel haar ziel en hebben en houden de beloofde, de Christus, heel het godsgebouw, Israël, de dorre tak en al de gelovigen steunen op die ene Immanuel. Hanna springt op van vreugde en bezingt en bejubelt de geboorte van Samuel als de richter van Israël en als een blijk van Gods onbreekbare belofte. Anna is ook vol van vreugde. Ze bejubelt de geboorte van de meerdere Samuel, Immanuel, de overste van al de koningen der aarde. En die Anna, die wordt genoemd in Lucas een profetes. Dat wonder wordt steeds groter van die vrouw. Want dat houdt in dat zij begiftigd was met een bijzondere schriftkennis. Nota bene uit zo'n horizontaal geslacht. Houd dat goed vast, dat is de achtergrond en de ondergrond van de preek. Wij weten verder helemaal niks van profetieën van Anna. Trouwens, wij spreken wel over profetessen in de Bijbel. Hulda, de 4 dochters van Filippus, daar in Handelingen. Maar van hun profetieën weten we niets. Ook niet buiten Bijbelse bronnen geven ons niks te kennen dat er profetieën van vrouwen zouden zijn. Ze worden wel profetes genoemd. Maar wij veronderstellen toch veel meer dat u moet denken aan een hele bijzondere taak in de gemeente die rondom de schrift wel degelijk cirkelt, maar die anders is dan de profeten en de profetenscholen. Hoe dan ook, begenadigde is ze. Ze heeft leren zien dat het geluk uit de stam Aser hoger gaat dan deze aarde. Dat heeft ze ook van haar vader gehoord waarschijnlijk. Dat Jacob's zegening een diepere betekenis krijgt. Waarachtig, gelukzalig, ja op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Op uw Aser wacht ik. Ze was tot grote ouderdom gekomen. Dat is ook al geluk, als je oud mag worden. Psalm 90, en blijft uw gunst ons in het leven sparen, dan klimmen wij ten hoogste tot de top van 70 of 80 jaren op. Anna gaat er nog bovenuit, 84 jaar, dat is een hele leeftijd. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, zal zij ook de gebreken van de ouderdom gekend hebben. Bovendien, Anna was toch niet bestemd voor aards geluk, voor koningseten, voor vette voeten. Eigenlijk is ze naar de maatstaven van het volk een stakker. Niemand is er in Jeruzalem die jaloers is op die vrouw. Ze was nog eenzaam ook. Welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af en zij was een weduwe. Nou, het wordt wel heel donker. In de bloei van haar leven viel een zwarte slagschaduw. Na 7 jaren huwelijk gaat er een stoet door Jeruzalem naar het oude graf. Weduwe. Dat is geen geluk naar aardse maatstaven, hoor. Wat een smartelijke weg. En als er weduwen en weduwnaren in de kerk zijn, dan weet u wel hoe erg het is. Waar bracht het u trouwens? Paulus die zegt, die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebeden, nacht en dag. Hoe kom je daaraan, Paulus? Van Anna, al na 7 jaren weduwe, huwelijksverbond kapot. Maar Anna weet van het verbond van de vrede dat niet kapot kan en dat niet zal wankelen tot in eeuwigheid, zegt de Heere u ontfermen. En daar in dat verbond wordt ze verenigd met een bruidegom die nimmer meer kan sterven, weet Anna. Snel dan met uw tranen tot hem. Vlucht met uw schreiend hart in zijn troostrijke en troostende handen. Weduwe, de dood in huis. In haar huis, in haar gedachten, de dood in haar leven, niets minder dan bij u, niets anders dan bij u. De dood, je draagt als het ware, als weduwe of weduwnaar, je draagt als het ware altijd de dood op de een of andere manier met je mee. Als dat kind waar we op oudejaarsavond over nadenken, in dat kamertje daarboven. Je draagt het altijd met je mee. Maar Anna gaat niet op bezigheidstherapie, hoor. Anna gaat niet met creativiteitscursussen om maar wat afleiding te hebben. Nee, zij nestelt zich met haar verdriet. Waar dan? Bij Gods altaren. Waar de arken van zijn gunst getuigt. De welke niet de week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht. En dag, daar heeft Paulus het vandaan. Kan er uit Acer nog iets goeds komen? Nou, wat denkt u van Anna? Zij wijkt niet uit de tempel. Nou, zegt een van de jongeren misschien, mij niet gezien. Heel de dag in die duffe kerk. Alleen maar dominees. Altijd maar op catechisatie. Ik moet er niet aan denken. Ja, maar dat staat er niet. Het betekent dat de dienst van de Heere haar tot het hoogste goed is geworden. Dat heel haar leven één gedurige gemeenschapsoefening met en toewijding aan God is geworden. Met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Dat is geen non die heel de dag en de nacht kaarsjes loopt rond te brengen in een klooster. Nee, in haar leven heeft het vasten en het bidden een ereplaats gekregen. Vasten. Niet als de fariseeën die vasten om de Heere gunstig te stemmen. Heel anders. Vasten, dat betekent zich onthouden. Leeg zijn. En dat kan op verschillende manieren. 3 dingen. Als een uiting van gemis. Dat is de eerste betekenis. Weeklagen over een overledene. Dat zie je nog. De klaagvrouwen en de klaagmannen in Israël. Zoals mijn maag knaagt van de honger, vasten, niet eten, leeg zijn. Zo verlangt mijn ziel naar de afwezige. Die ik zo lief had. Een symbool van heimwee en verlangen. Daarom werd gevast na de bij een overlijden. Tweede, waar je dat tegenkomt, dat vasten als een voorbereiding op een ingrijpende ontmoeting met God de Heere. Met de goddelijke wereld daarboven. Mozes moest 40 dagen in de woestijn. Voordat hij die bijzondere ontmoeting op de Sinaï kon hebben. Daniel vastte voordat hij zijn visioenen kreeg. En ongetwijfeld heeft de Heer Jezus gevast toen hij bad daar op de berg. Vasten als een bijzondere voorbereiding. Leeg zijn om vervuld te worden met God en goddelijke zaken. En ten derde als een symbool van een volledige overgave en toewijding aan God om het gebedsleven te sterken. En kracht bij te zetten. Wel nu, die oude Anna vaste en gaat het te ver. Ach, ik houd het op een mengeling van alle 3 de betekenissen. Om haar honger naar het levende brood gestalte te geven, leed ze letterlijk honger. Om op die ingrijpende ontmoeting met haar zaligmaker te worden voorbereid, werd ze leeg, letterlijk leeg gemaakt. En tenslotte om te gedurig dat gebed om de komst van de Messias in gang te houden. Heeft ze gevast. Zij vast namelijk niet alleen, want het wordt gevolgd door het bidden. En waar bidt die vrouw nu om? Om de vervulling van de belofte. Wellicht gedachtig aan Maleachi, die oude godsgezant die eens sprak, ziet. Snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Snel komt hij. De oude Anna bidt om de komst van de Messias in het vlees, in haar hart. En eenmaal straks in heerlijkheid. Ze kende dat versje van binnen, hoe lieflijk. Dat we straks aan het eind gaan zingen, hoe vol heil genot. O Heer der legerscharen, God zijn mij, uw huis en tempelzangen. Horen wij bij de Anna's, ouderen, jongeren. Brand uw hart nog vol op. Juist naarmate de dag nadert dat hij komt. Vastend en bidden. Nemen wij nog tijd voor de afzondering. Vasten en bidden. Dat we ons niet volladen met wat de wereld biedt. En dan afgezakt neerploffen in de hoek van een stoel. Nee, dat we vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Ja, zeg niet zo snel, ik ben al oud. Anna was 84 jaar. Maar als ze kon, was ze er. Zie u daar zitten? Hoekje van de tempel ergens. Geknield. Vol adventsverwachting. Als een kaarsje brandend in de hoek. Geen arm, leeg en eenzaam leven, mensen. Echt niet. Niet arm, niet leeg en niet eenzaam, hoor. Dat is niet wachten op je dood, werkeloos. Ze zou met niemand hebben willen ruilen, die Anna. Met niemand. Ze werkt in die dienst hard en ze werkt met vrezen en beven. Onvruchtbaar is dat leven ook niet, hoor. Want Anna, Anna, kijk eens. De heerlijkste dag van je leven breekt aan. Anna, zie je die vrouw daar? Anna, sta eens op. Zie je dat kind daar? Dat kindeke Anna, dat is die Heere die snellijk tot zijn tempel zou komen. Dat is die jou zoekt en die jij zelf zoekt. Hij wordt gebracht met het armoeoffer om besneden te worden, voorgesteld te worden en losgekocht te worden. En hoor eens, Anna, let eens op die oude grijsaard Simeon. Je kent hem toch, want je komt er ook regelmatig. Wat hoor je hem zeggen? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Anna, zie je het goed? Hoor je het goed? Kom maar uit je bidhoekje, meid. Doe dan. Sta maar op, want het wordt feest in je ziel vandaag. Kerstfeest. Daar gaat ze. Deze Anna uit Acer. Te dierzelfde uren daarbij komen. Ze komt erbij staan. En ze hoort Simeon en ze kijkt. En ze kijkt, uw zaligheid, uw aser. Dan opent de Heilige Geest haar ogen. Dan past de Heilige Geest Christus toe aan haar hart. Hij is het. Hij is het. Deze God is onze God, ons zalig deel, ons eeuwig lot. Heerlijk lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Mijn zaligheid. Anna,
dat je oude hart niet breekt van geluk. Dat is een wonder. Dat uw oude voeten u nog dragen kunnen, dat is een wonder. Maar misschien is ze wel door de knieën gegaan, wie zal het zeggen. En deze daarbij komende, daar staat de ware kerk. Zeg niet, ik ben te oud. Zeg niet, ik ben te jong. Heden, zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En ze heeft hem insgelijks beleden. Letterlijk beleiden, weten de catechisanten wel, hetzelfde zeggen. Snapt u het? Hetzelfde als Simeon. Mijn ogen hebben uw aser gezien. Wat een gelukzaligheid. Die laat je niet los bij het sterven, Anna. Je hoeft niet meer te vasten, Anna. En je hoeft niet meer te bidden. Zouden we vasten als de bruidegom bij ons is? Eet maar, Anna. Geniet maar. Nou mag je genieten. Volop. Dit is de balsem van Gilead voor zoekende zielen. Welzalig Anna, die naar zijn reine leer in hem haar heil, haar hoogst geluk beschouwde en nog beschouwt. Nu, daarboven. Beter dan dit tijdelijke leven is zijn goedertierenheid. Uw zaligheid, niet het onze. Bij ons is het niet. Daarin belijden ze ook schuld, hun nood. Daarin erkennen ze Gods goedheid. Daarin danken ze hem voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat is kerstfeest vieren. Hebt u het nou ook zo gevierd? Hebt u erkend dat in hem de zaligheid is? Erkent dat u vanuit uzelf door en door rampzalig, ongelukzalig en verloren bent? Gods vloek waard. Leeft dat bij u? Leeft het zo bij u dat het u uitdreef in een bidhoekje, in een verlangend leven? Dat het u uitdreef naar Gods huis, opdat u zijn heerlijkheid zou aanschouwen? Dat het u doet snakken naar hem alleen? En als u iets ontdekt van de Heer Jezus, smelt u er dan op af? Bent u bij hem? In het stof geknield? Anna wel. En na die wonderlijke Christusopenbaring, dat geweldige kerstfeest daar in dat tempelgebouw, sprak zij van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Anna, wat ga je doen? Ze gaat de tempel uit, ziet u wel? Ze gaat de tempel uit, een profetes die niet meer profeteert, maar van de vervulling van de profetie gaat getuigen. Ze is niet oud. En ze is niet mager, maar ze is naar de schrift gesproken vet en groen. Geen arme weduwe loopt daar weg uit die tempel, maar een rijke bruid. Niet biddend en vastend, maar lovend en prijzend, als de herders daar straks. Genade maakt blij, hoor mensen, en genade straalt van je leven. Zij sprak. Want de Heilige Geest is de tongengeest van de tongentaalschool. En die breekt de tongen los en geeft de woorden te spreken. Bij Simeon, bij Jozef, bij Maria, bij Zacharias. Van hem. Volle Christusprediking. Anna gaat Christus verkondigen. Hem gevonden te hebben maakt een aardse mens, nieuwe mens. En dan gaat ze naar wie eigenlijk? En dan gaan we naar het slot. Alle mensen, zegt u. Nee, dat staat er niet. Was maar waar. Het evangelie is niet besteed aan hen die geen nood hebben. Die geen zonde kennen. Die geen schuld hebben. Die hem niet nodig hebben. Het lijkt wel allemaal gul en gunnend hoor, maar het evangelie is voor de zieken en de behoeftigen en de verlangenden en de nooddruftigen. Ziet u ze gaan? Niet naar een gezelschapje, maar naar deze die al zo lang bidt om de Messias ergens in een huis in Jeruzalem. Hij had al zo dikwijls geklaagd tegen de Anna. Israël, is God de Heere vergeten? Zou de Heere nou ook Israël vergeten zijn? Zou die nog van ontferming weten, Anna? Zou die zijn gezalfde zenden, de Messias, de koning? O Anna, het is mij zo bang te moede. En ze gaat het daar vertellen, hij is geboren. En dan gaat ze naar het volgende huis, naar Gene. Die vraagt, zou de lijdende knecht des Heren nog komen? Anna, ik heb zo'n last van mijn zondige aard. Zou mijn verlosser nog naderen? En ze gaat naar een jonge knul die iedere dag bidt. Heren, ik heb zo'n egoïstisch karakter. Red mij. Schenk mij uw zaligheid. Door het offer van uw lieve zoon. Zo gaat ze de blijde Mare verkondigen. Her en der, bij deze en bij gene. Heden is u geboren, de Christus, de zaligmaker, die Aser maakt. Die zijn volk zalig maakt van al hun zonden. Zondaars, er is hulp voor u. Ze spreekt van hem. Och, ze weet heel goed, ons vasten, ons bidden, onze ijver, onze godsdienst brengen ons er niet. Zijn vasten, zijn woestijntocht, zijn schreeuwende honger, zijn versmachten van dorst, zijn tranen, zijn bloed, zijn sterven en zijn lijden. En zijn bidden als de ware hoge priester aan de rechterhand des Heren, pleitend, eisend, vorderend. En zijn ijver voor de dienst des Heren, hier op aarde en daarboven, dat maakt Aser, gemeente van Katwijk. Verlangt u naar redding, verlossing, hier is uw God, de arke die van zijn gunst getuigt, bij dit kind. Weet u, daar past alleen maar een zondaar, die in zichzelf niks meer heeft. Die past erbij, die past erop, die past erin. Hebt u hem nodig, oud en jong? Anna komt als laatste bij ons binnen. Kijkt ons nog eens extra aan, 84 jaren oud. Zeg het eens, Anna, wat heb je ons te melden? Dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat en oud wordt. En dat oud zijn zonder genade benauwend is. Want het sterven en het oordeel zijn dan zo dichtbij. En ik kan het weten hoor, ik ben al 84. Haast u, gemeente. Gods geduld raakt eenmaal op. Hij laat niet met zich spotten. En zeker niet in de grootste van alle gaven, Christus. En er was Anna. Ze was een wijze, oude vrouw. Het leven had haar wreed geslagen. Na weinig jaren van geluk en trouw had zij haar man God moeten overdragen. Toch was zij niet verbitterd door die slag, maar zocht nog vaker Gods nabijheid. En in de tempel vond zij elke dag weer nieuwe moed en putte nieuwe blijheid. En toen haar avond viel, zond God het licht waarom ze heel haar leven had gebeden. Ze zag het kind. En voelde zich heel dicht bij God, heel ver van haar verleden. En zij verkondigde door heel Jeruzalem het heil dat al zo lang verwacht was. Maar weinigen slechts hoorden naar haar stem, omdat ook toen de vroomheid al verdacht was. Of ze nog lang geleefd heeft, weet ik niet. Het zal haast niet. Dit weet ik wel, zij kon sterven. U laat gij, Heere, uw dienstmaagd henen gaan in vrede. Ze ging zo van de ene tempel uit en de andere tempel binnen. En Johannes op Patmos schrijft dan: uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Bent u er ook bij? Of is die vroomheid voor u, voor jou ook nog steeds te verdacht? Gelooft dit evangelie en bekeert u. Amen. Extra collecte voor de eredienst. Gezang 140 zingen wij, de versen 2 en 3. Gezang 140. 2 en 3. willen wij nog danken en bidden. Dank, Vader, dank voor die genade die wij als zondaar niet verdienen. Sloegt gij naar het recht onze zonden gade, waar zouden we uw toorn ontvlieden? Maar we behoeven niet meer te vrezen. Gij spreekt ons vrij om Jezus' bloed. Dat zal het verslagen hart genezen en vrede schenken aan het gemoed. Ja, wij weten aan wie wij ons vertrouwen. Al wisselen ook dag en nacht. Wij kennen de rots waarop wij bouwen. Hij faalt niet die uw heil verwacht. Eens aan de avond van mijn leven breng ik van zorg en strijden moe voor iedere dienst ons hier gegeven u hoger, reiner loflied toe. Amen. Zingen wij ten slotte van de 84ste psalm staande: hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God. 84, 1 en 2. Gaan wij dan nu van hier het verdere van deze zondag in? Vanavond is het weer kerstfeest. En mocht u noodlijdenden ontmoeten, vertel dan als Anna wat u vandaag zag. En ontvang de zegen des Heren voor uzelf persoonlijk. Voor de uwen in welke omstandigheden ze zich ook bevinden en waar dan ook. En voor in ieder die de Heren ons op de weg brengt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanzicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.